openen vanmiddag de Heilige Schriften in het Nieuwe Testament en we lezen met elkaar 1 Korinthe 15 en daarvan de eerste 20 verzen. 1 Korinthe 15 vanaf vers 1 tot en met vers 20 is de schriftlezing in dit avonduur.
Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat, door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb, tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u lieden ten eerste overgegeven hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften, en dat hij is begraven, en dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften, en dat hij is van Kefas gezien, daarna van de 12. Daarna is hij gezien van meer dan 500 broeders op eenmaal, van welke het merendeel nog over is, en sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij gezien van Jacobus, daarna van al de apostelen, en ten laatste van alle is hij ook van mij, als van een ontijdig geborene gezien. Want ik ben de minste van de apostelen, die niet waardig ben een apostel genaamd te worden, daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Doch, door de genade Gods ben ik dat ik ben. En zijn genade die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest. Maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen. Doch niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Het zij dan ik, het zij zijlieden, alzo prediken wij en alzo hebt gij geloofd. Indien nu Christus gepredikt wordt, dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel, en ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods, want wij hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft, die hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs. Zo zijt ge nog in uw zonde. Zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn.
Geliefde gemeente, een van de meest oude vragen die mensen altijd hebben gesteld is wel: is er leven na de dood? Is er leven na het sterven? Een van de oudste Bijbelboeken is het boek Job. Wel, Job stelde al die vraag: wanneer een man sterft, zal hij dan opnieuw leven? Filosofen, theologen, wetenschappers, ze hebben zich allemaal gebogen over die ene vraag: is er leven na het sterven? Het is een vraag die zo oud is als het mensdom zelf. In het oude Assyrië, in het oude Babel werden hymnen gezongen die gingen over het leven hierna. In het oude China, in het oude Japan werden voorvaderen vereerd die ook verblijven in het hiernamaals. En wanneer u een bezoek hebt gebracht aan de grote piramides van Gizeh in Egypte, dan weet u dat ook de Egyptenaren geloofden in een leven na het sterven. de koningen van Egypte, de farao's, ze worden zo goed als mogelijk geconserveerd, bewaard voor het leven hierna. Wanneer ze weggelegd worden in een graf, wordt er vaak een rol van papyrus bijgelegd. Heel vroeg gebeurde dat al, een rol van papyrus, een zogenaamde boek der doden, een dodenrol, waarop beschreven staat hoe de mensen, als ze gestorven zijn, de farao's, hun leven kunnen zoeken door de wereld heen die na het sterven op hen wacht. En er zijn zelfs gevallen van bekend dat er bij een farao ook een schip werd begraven. Een schip waar hij in kon gaan zitten om zo zijn weg te zoeken naar de zonnegod Ra, om zijn weg te zoeken in het hiernamaals. En om niet meer te noemen gemeente, ook de Indianen waren bekend met een leven na de dood. Zij geloofden ook in een vervolg na het sterven. En wanneer ze dan begraven werden, gebeurde het wel dat een pijlenboog met zo'n overleden Indiaan werd meebegraven. En het gebeurde zelfs wel dat een pony, een dier, werd gedood, die vervolgens werd meebegraven, zodat de Indiaan in het hiernamaals op datzelfde rijdier zijn weg kon zoeken door de eeuwige jachtvelden met zijn pijlenboog. Het is van alle tijden, het is van alle plaatsen, het gaat over de grenzen heen. Die ene grote vraag: is er leven na het sterven, is er leven na de dood? En vanmiddag mag Gods woord open liggen. Niet een papyrusrol, niet een boek der doden. Vanmiddag mag het woord klinken van de levende, van wie we het gezongen hebben met de dichter van 36. Bij u, Heere, is de levensbron. En met de hulp van de Heere willen we vanmiddag aan de hand van de Heidelberger Catechismus stilstaan bij zondag 17, waarin het gaat over de opstanding van Christus. En we hopen daar vanmiddag ook uitvoerig 1 Korinthe 15 bij te betrekken. Het woord van de Heere, het woord van de levende. Zondag 17, we lezen het eerst met elkaar. Vraag en antwoord 45. Wat nut ons de opstanding van Christus? Ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Ten andere worden wij ook door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand onzer zalige opstanding. Ik schrijf vanmiddag onder de woorden van de Heidelberger Catechismus dit thema: waar het bloed door u gestort, mij de bron des levens wordt. Waar het bloed door u gestort, mij de bron des levens wordt. U hoort daarin een bekende zin uit het prachtige lied Vaste rots van mijn behoud. Rock of Ages, cleft for me, bekende lied van August Toplady. Wel, die frase schrijven we als thema boven de verkondiging vanmiddag. Waar het bloed door u gestort, mij de bron des levens wordt. Drie gedachten, drie kernwoorden. Allereerst levensvorst. Dat is het eerste deel van vraag en antwoord 45. Levensvorst. Onze tweede gedachte, een kernwoord, levensbron. Dat is het tweede gedeelte van vraag en antwoord 45. En dan resteert er nog het laatste gedeelte van vraag en antwoord 45. Het derde deel. En dat doen we met het kernwoord levenskracht. Levenskracht. Dus allereerst levensvorst, levensbron, levenskracht. En dat alles onder het thema: waar het bloed door u gestort, mij de bron des levens wordt. Ja, we bevinden ons nog steeds binnen het bestek van de apostolische geloofsbelijdenis. De Heidelberger laat nog steeds zijn licht schijnen over de trappen van vernedering, maar daarna ook de trappen van verhoging. Daar bevinden we ons nog steeds als het gaat op de plaats in ons leerboek. We hebben de laatste keer stilgestaan bij de laagste trap van Christus' vernedering. Het was de nederdaling ter helle. En ik vond het heel treffend wat dominee Hoefnagel daar laatst over zei op deze plaats. Hij zei, als je dan die kelder inkijkt en staart in dat diepe gat, kun je de bodem niet zien. En toen heb ik ook gedacht, zo stil luisterend in de kerkbank, we hebben er inderdaad eigenlijk maar heel weinig van kunnen zeggen. Die diepste treden, die laagste treden. Maar we hebben het geprobeerd aan de hand van de Heidelberger Catechismus en Gods woord om iets te zeggen over de nederdaling ter helle, hoe de Heer Jezus is nedergedaald in de hel. Nee, het was niet zijn laatste trap, het was zijn laagste trap die hij heeft beklommen op weg naar beneden. Maar nu beklimmen we de trap omhoog. Nu worden we bepaald bij de opstanding van de Heer Jezus. Eerste trap van zijn verhoging. Ja, de opstanding van Christus, gemeente, is een kern van het christelijk geloof. Het is een hoofdgedeelte. Het is een belangrijk gedeelte. Het is een kerngedeelte van de christelijke leer dat de Heer Jezus is opgestaan uit de dood. Het is groot dat hij geboren is. Het is heel belangrijk dat hij heeft geleefd. Het is ontzettend van belang dat hij is gestorven en dat hij is begraven. Maar gemeente, hoe groot en hoe goed dat ook allemaal is geweest, het zou alles tekort zijn als Christus niet was opgestaan. En daarom zegt Paulus ook in Romeinen 8, die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is. En daarom horen we ook in het Nieuwe Testament, gemeente, keer op keer het grote belang van de opstanding van Christus. Als Judas is gegaan naar zijn eigen plaats en de vacature van Judas weer vervuld moet worden binnen de kring van de 12, dan wordt er uitgezien naar een nieuwe apostel. Is dat een apostel, ouderen en jongeren, die goed met mensen om kan gaan? Die een vlotte babbel heeft, jonge mensen? Of een apostel die grote gaven heeft gekregen van de Here? Nee, er wordt één eis gesteld in Handelingen. En dat is deze eis dat die vacature moet worden vervuld door iemand die getuige is geweest van de opstanding van Christus. Hij moet er getuige van geweest zijn. Omdat die opstanding van de Here Jezus verkondigd moet worden. Bepreekt moet worden. Gepreekt moet worden. En daarom horen we Petrus ook op de Pinksterdag spreken over de opstanding van de Heere Jezus. Handelingen 2. Daarom zien we Paulus in Handelingen 17 ook de Areopagus opgaan. Om daar tegenover de Grieken te verkondigen de opgestaande Christus. En zien we hem in Handelingen 26 ook staan voor Agrippa. Opnieuw sprekend over de opstanding van de Heere Jezus. Gemeente, het is een kernzaak, de opstanding van Christus. U zegt, waarom dan zo weinig woorden in de Heidelberger, gewijd aan de opstanding van de Heer Jezus, maar een kleine zondagsafdeling, maar enkele vraag en antwoord, waarom zo beknopt? Ik weet natuurlijk niet wat de beweegredenen zijn van de opstellers van de catechismus om het zo beknopt te houden, maar laten we vanmiddag tot deze conclusie komen met elkaar. Niet het vele is goed, maar het goede is veel. En laten we daarom dan ook maar gaan naar de zondagsafdeling. Zondag 17. Wat nut ons de opstanding van Christus? Hoort u het, gemeente? Er wordt gevraagd naar het nut. De opstanding wordt niet door de catechismus bewezen. Ze komen niet met allemaal argumenten om duidelijk en aantoonbaar te maken dat de Heer Jezus daadwerkelijk is opgestaan. Dat hadden we wel kunnen begrijpen als ze dat zouden doen. Want het is een groot stuk om te geloven dat iemand die gestorven en begraven is, dat die weer zal opstaan uit de dood. Dat iemand die verscheurd is door een leeuw weer op zou staan na het sterven. Dat iemand die verbrand is en die misschien wel uitgestrooid is over het water, dat die weer nieuw leven tegemoet zal zien. Daar is toch geloof voor nodig. En zou de Heidelberger er niet goed aan doen om dan met bewijzen te komen van de opstanding uit de dood? doet ons leerboek niet. Ons leerboek vraagt naar het nut. Wat baat het ons? Wat nut het ons? Wat nut het Gods kind? De opstanding van Christus. En dan luidt het antwoord: ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen. Ik grijp heel kort terug op de vorige keer. Toen we stilstonden bij zondag 16. Toen ging het over een drievoudige dood. De tijdelijke dood die we allemaal moeten sterven tenzij dat de Heer Jezus terugkomt tijdens ons leven. De geestelijke dood, dat we van nature niet meer verstaan de dingen die van de Heere zijn, de dingen die des Geestes God zijn. Ja, en dan dat meest ontzagwekkende, de eeuwige dood, waarin we terechtkomen als we zonder het bloed van Christus sterven, de hel. Die drievoudige dood, die heeft de Heer Jezus voor zijn kinderen overwonnen door zijn opstanding. Doordat hij is opgestaan uit de dood, heeft hij die drievoudige dood voor zijn kerk verslagen. In welke weg is dat gegaan? Op welke wijze gebeurt dat? Dat wordt ook gezegd in antwoord 45. Opdat hij, dus dat is een doel, met dat doel dat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Dat is een lange zin, ingewikkelde zin, maar laten we het opnieuw maar proberen te ontleden met elkaar. Toen de Heer Jezus is gestorven, is hij na 3 dagen en 3 nachten opgestaan uit de dood. Maar hij is niet alleen opgestaan. Want wanneer we bekend zijn met de Bijbel, weten we dat hij niet alleen is opgestaan, maar dat hij ook is opgewekt. Daar zit verschil in. Jonge mensen, een eenvoudig voorbeeld voor jullie. Wanneer jullie gewekt worden, 's ochtends door je ouders, als je ze nog mag hebben, dan klinkt het: wakker worden, je moet naar school. Of wakker worden, we moeten naar de kerk, we mogen naar de kerk. Wakker worden. Dan word je gewekt. En wanneer je dan als het ware wat meer in slaap zou dutten, opnieuw in slaap zou dutten, dan kan het ook wel zijn dat je ouders je moeten aanporren en misschien wel daadwerkelijk moeten opwekken. Bij de arm moeten nemen en kom op, uit bed. Je wordt opgewekt. Dat doet iemand anders bij je. Maar wanneer je uit eigen beweging gehoor geeft aan datgene wat er geroepen wordt, dan sta je op uit bed. Dat doe je zelf. Naar de mens gesproken. Wel, die beide zaken komen samen in de opstanding van Christus. En nu is Christus opgestaan, maar ook opgewekt. Door de Vader, door de Heere God. En toen Christus door de Vader werd opgewekt, werd er als het ware gezegd door de Heere: sta op, mijn zoon, want het werk wat u gedaan heeft, is af, is volbracht, is voldaan, daar geef ik mijn goddelijke goedkeuring over. Sta daarom maar op uit de dood. De Vader wekte zijn zoon op, omdat het werk van Christus door de Vader is goedgekeurd. En dan dat woord gerechtigheid. We hebben al eerder tegen elkaar gezegd, gerechtigheid, dat betekent dat je recht tegenover God staat. Dat we God met eerbied gesproken recht in de ogen kunnen kijken. Kunnen wij niet meer. Dat zien we al bij Adam. Die vlucht onder de ogen van God vandaan. We zien het in het begin van de menselijke geschiedenis. We zullen het ook zien aan het eind van de menselijke geschiedenis. Want er zullen er mensen zijn die zeggen: bergen valt op ons, heuvelen bedek ons, voor het aangezicht van het Lam. Ook dan zullen ze merken dat ze niet recht voor de Heere staan, dat ze God niet recht in de ogen kunnen kijken. Het is onze natuurstaat, gemeente, dat we niet aan de gerechtigheid kunnen voldoen, waartoe we zijn geroepen, waartoe we worden geroepen. Maar Nu is Christus opgestaan, maar ook opgewekt. Nu heeft de Vader gezegd, mijn Zoon, uw werk is volbracht. Mijn Zoon, de kwitantie is betaald. De rekening is betaald. De opstanding is als het ware, als een kwitantie. Dat alles, alles is voldaan. Kijk, en dan kan die gerechtigheid die Christus heeft aangebracht. Gehoorzaamheid, gehoorzaam geleefd, gehoorzaam geleden, altijd gehoorzaam geweest aan zijn Vader. Nu kan die gerechtigheid die de Heer Jezus heeft verdiend, als het ware, toegepast worden op zijn kinderen. Dan wil de Heere God zijn kerk aanzien in de gerechtigheid van de Heer Jezus. En daarover gaat het nu ook in 1 Korinthe 15, gemeente. En laten we die overstap maken naar het schriftgedeelte in onze eerste gedachte. Korinthe was een gemeente waar veel dwalingen waren. Ik zeg daar maar heel iets korts over, want we hebben de tijd nodig vanavond. Maar in Korinthe waren veel dwalingen de kerk binnengeslopen. Op zedelijk gebied, seksueel gebied, maar ook op het gebied van het leven na het sterven. Heel kort daar iets over, over de achtergrond van die laatste dwaling. Ik wil eigenlijk geen filosofie op de preekstoel brengen, maar degenen die filosofie gestudeerd hebben of filosofie gehad hebben op school, die weten dat de wereld van de Grieken gekenmerkt werd door een dualisme. Lichaam en ziel werd heel sterk van elkaar gescheiden. En wanneer we bekend zijn met het werk van Plato, dan weten we dat Plato het lichaam als het ware beschouwde als een gevangenis. Als een kerker. Een kerker waar de ziel uit bevrijd moet worden. Nu wanneer het lichaam niet meer is dan een kerker, niet meer is dan een gevangenis, ja, dan doet het er niet toe hoe je met dat lichaam leeft. Dus dan kun je helemaal uitleven op seksueel gebied. De eerste dwaling van Korinthe. En wanneer je lichaam een gevangenis is, een kerker waarin je gekluisterd zit, ja, dan ben je toch ook blij dat je daarvan verlost bent als je sterft. En daarom had ook de gedachte post gevat in de gemeente van Korinthe, dat er geen opstanding is uit de doden. We hebben het gelezen in vers 12. Daar las broeder van Toor, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? Dat werd ontkend door sommigen van die gemeenten. En nu gaat Paulus verschillende dingen doen in 1 Korinthe 15. Hij gaat nu aantonen dat er wel een opstanding uit de dood is, aan de hand van de opstanding van Christus. Maar hij doet dat met name door drie zaken in dit gedeelte. Allereerst door terug te grijpen op zijn prediking, Paulus' prediking. Vervolgens door een belangrijke geloofsbelijdenis te citeren. En ten derde voert hij getuigen aan. En die dringen wil ik kort belichten in onze eerste gedachte. Paulus die zegt in vers 1, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat. Paulus heeft gepreekt. De Korintiërs hebben het als het ware aangenomen. Ze hebben het aangetrokken als een jas. U hebt het aangenomen. Dat is in het verleden gebeurd. Maar hij zegt ook iets over het heden, in het welk gij ook staat. Daar staat de gemeente van Korinthe nog steeds in. In die leer die Paulus daar gebracht heeft. Die leer, daar kan de gemeente ook door zalig worden. Door het welk gij ook zalig wordt. Hoe dan? Ja, indien gij het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb. Ze moeten er wel in blijven volharden in die leer. Dat is wel een voorwaarde, vanuit de menselijke kant gerekend. En dan zegt Paulus in vers 3, want ik heb u lieden ten eerste overgegeven hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften. En dat hij is begraven. En dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften. Dus Paulus grijpt terug op het evangelie dat hij verkondigd heeft, vers 1 en 2. En nu grijpt hij vanaf vers 3 terug op een oude geloofsbelijdenis. Dat Christus gestorven is naar de schriften, begraven is naar de schriften, opgewekt is naar de schriften. Oude geloofsbelijdenis. En Paulus wil er als het ware mee zeggen, als deze oude geloofsbelijdenis al van kracht is, hoe zou die geloofsbelijdenis dan ook niet waar zijn dat de Heer Jezus is opgestaan en opgewekt uit de dood? Naar de schriften. Dat zegt Paulus tot twee keer toe in dit gedeelte. Dus die geloofsbelijdenis gaat terug op de schriften, op het Oude Testament. U zegt, ik begrijp nog wel dat het Oude Testament het sterven van de Heer Jezus heeft voorzegd. Want al die offers van stieren en bokken, schapen en lammeren, die wijzen op het sterven van de Heer Jezus. Maar waar lees ik dan in het Oude Testament dat de Heer Jezus zou opstaan uit de dood? Waar lezen we dat? Het meest bekende voorbeeld is het leven van Jona. Jona is 3 dagen, 3 nachten geweest in de vis, niet langer. Zolang zou Christus zijn in het hart van de aarde. Tweede uit het Oude Testament wat daarop wijst, de kanttekenaren wijzen daar ook op, zo zag ik zojuist tijdens de schriftlezing, Psalm 16, waarin David zegt dat de Heere als het ware heeft gezegd, mijn heilige zal geen verderving zien, dat gaat over Christus. Dus als de Heer Jezus in het graf wordt gelegd, zijn tere zaken, zal hij geen ontbinding zien, geen verderving zien. Hij zou niet tot ontbinding overgaan. Zo moeten we het lezen. Het laatste wat ik wil noemen op grond van het Oude Testament is Jesaja 53. Daar wordt het lijden en het sterven van de Heer Jezus beschreven. Het lijden en sterven van de Messias. En wordt tegelijk gesproken over een Messias die voor eeuwig zal regeren. Kijk, en dan hebben we het al. Want hoe zou nu een Messias kunnen lijden en sterven en tegelijk voor eeuwig kunnen regeren? Dan ligt daar al in verborgen, dan ligt er al in opgesloten dat de Heer Jezus zal lijden en sterven, maar dat hij ook zeker zal opstaan naar de schriften. Dat zou misschien genoeg geweest moeten zijn naar de mens gesproken, maar nu gaat Paulus in 1 Korinthe 15... ook nog getuigen aanvoeren. En we weten in onze tijd het belang van getuigen. Mensen worden soms voor jaren vastgezet op grond van getuigenverklaringen. Wel, Paulus komt ermee in 1 Korinthe 15. Het is niet alleen een geloofsbelijdenis die het beleidt. Paulus heeft het niet alleen verkondigd aan de Korintiërs. Nee, zegt Paulus, hij is ook van Kefas gezien. Hij is door Petrus gezien, die voorname apostel. Daarna, zegt Paulus, van de 12, en het is de discipelkring die toen uit 11 bestond, maar we hebben al eerder gehoord dat dit een vaststaande uitdrukking is geworden, de 12. Wel, de Heer Jezus is ook met zijn verheerlijk lichaam vertoond aan de 12. Daarna, zo zegt vers 6, is hij ook gezien van meer dan 500 broederen op één maal. We weten niet precies wanneer dit is gebeurd, maar er is een gebeurtenis geweest waarbij de Heer Jezus zich levend heeft vertoond aan 500 broederen. Nu is er in het verleden wel eens gezegd dat al die 500 mannen hebben gehallucineerd, dat het allemaal inbeelding is geweest van deze mannen. Nu, u voelt wel aan, daar heb je nog veel meer geloof voor nodig om aan te nemen dan wat hier staat. Wanneer 500 mannen in één keer dezelfde droombeelden zouden krijgen en dat vervolgens zouden uitdragen, dat is toch niet geloofwaardig, gemeente. Daarna, zegt vers 7, is hij gezien van Jacobus. Welke Jacobus is dat? Broer van de Heer Jezus. En dan moet u weten, gemeente, dat de broers van de Heer Jezus aanvankelijk helemaal niet in Christus hebben geloofd. Johannes 7. De broers van de Heer Jezus geloofden niet in hem, daar hoorde ook Jacobus bij. Johannes 7. Maar als we dan aankomen in Handelingen 1, dan zien we daar diezelfde Jacobus. En die verwacht dan met de andere volgelingen de komst van de Heilige Geest. En als we dan Handelingen 15 ook nog met elkaar zouden opslaan, dan zien we dat diezelfde Jacobus een belangrijke positie heeft gekregen in de gemeente van Jeruzalem. Gemeente, we gaan onze eerste gedachte wat proberen af te ronden. Maar hoort u het evangelie hierin? Dat de Heer Jezus aan Jacobus is verschenen. En dat dat een grote ommekeer in het leven van Jacobus heeft teweeggebracht. Eerst geloofde hij niet in zijn broer. Maar na de verschijning, zo mogen we aannemen, mocht hij gaan geloven in Christus. Mocht hij zelfs de Heilige Geest verwachten. En mocht hij zelf een leidinggevende rol vervullen in de gemeente van Jeruzalem. En weet u wat dan het grote evangelie is? Op grond van dit gedeelte wat we kort hebben overdacht. Wel dat de opgestaande Heer Jezus niet alleen is verschenen aan een menigte van 500 man. Maar dat de Heer Jezus ook heel persoonlijk Petrus heeft opgezocht en ook Jacobus heeft opgezocht. Nu, met hoeveel mensen zijn we vanmiddag samen? Dat is altijd lastig schatten. Maar laten we in een gevulde kerk met misschien kleine 1000 mensen aanwezig zijn. 2 keer 500 ongeveer. Ik neem het ruim. Maar Christus heeft vanmiddag ook oog voor u en jou. Als enkeling in deze grote menigte. Hij zoekt niet alleen Petrus en Jacobus op. Hij zoekt ook 500 broeders op. Maar het is ook andersom. Niet alleen een menigte, maar ook de mens op zich. Een gemeente. Dan zien we dat een verschijning met de Heer Jezus een verandering teweeg brengt. Bij Petrus, ook bij Jacobus. En daarom klinkt de vraag, hebben wij de opgestaande Heer Jezus gezien? Is hij persoonlijk aan ons verschenen? Ja, want daar sluit dan het eerste gedeelte van zondag 17, het eerste gedeelte van antwoord 45 mee af. Dat hij die gerechtigheid door zijn dood, die hij door zijn dood verworven heeft, ons kon deelachtig maken. Ja, dat zei Paulus hier. Paulus zei hier dat Christus gestorven is voor onze zonden, vers 3. En dat moet nu deelachtig gemaakt worden. Daar moeten we nu heel persoonlijk deel aan krijgen. En meer deel aan krijgen. Hoe gaat dat? Hoe doet de Heere dat? Ja, dat is wel een heel belangrijke vraag. En laten we daar dan onze eerste gedachte mee afronden. Wanneer de Heilige Geest in uw of jouw leven gaat werken, dan is het Gods meest gewone weg dat hij u of jou een bepaald gemis laat voelen. Dat u ziet dat die gerechtigheid waar ik net over sprak, dat u ziet dat die gerechtigheid niet meer bij u of jou te vinden is. Dat we inderdaad God ten diepste niet onder ogen kunnen komen. Dat we niet meer recht voor hem staan. Dat we hem niet kunnen ontmoeten. Jonge mensen, er is een vreselijk ongeluk gebeurd. Er zijn 2 Urkers bij omgekomen afgelopen nacht. En er liggen nog 3 ernstig gewond in het ziekenhuis. Het slaat er diep in. Het grijpt diep in. Maakt indruk op Urk, maar ook op ons, omdat we daar gestaan hebben. Jongens van 18, 19 jaar. Kijk, dan gaat druk ook in je jonge leven dat je de Heere niet onder ogen kan komen zoals je geboren bent. Dat kan niet. Dan gaat druk een geliefde gemeente dat we niet kunnen sterven zoals we geboren zijn. En als de Heilige Geest dan doortrekt in ons leven, dan kan het niet anders of er wordt een gemis geboren. Er wordt een nood geboren, er wordt een zuchten geboren, een verlangen naar wie? Ja, naar hem die wel recht voor God kan staan. Christus die gerechtigheid heeft aangebracht. En als dan de prediking mag uitgaan zondags, en door de weeks, waarin de Heer Jezus wordt verkondigd en gepredikt als de enige naam die onder de hemelen gegeven is, door wie wij moeten, maar ook mogen en ook kunnen zalig worden. En de Heilige Geest werpt licht op die verhoogde Christus. Ja, dan gebeurt het wel eens, gemeente, dat u daar onvoorwaardelijk voor mag vallen. Dat u het onvoorwaardelijk zegt, wat er ook tegenin komt. Maar zulk een is mijn liefste, dat is mijn koning, dat is mijn Heere. En nee, dat kan dominee de Jong u niet geven, dat zeg ik vaker vanaf deze plaats. Ik zou het u allemaal geven en gunnen willen. Maar dat moet de Heilige Geest doen. Maar dit is wel de weg waarin dat er een gemis wordt geboren. Dat er een nood levend wordt gemaakt. En dat u zo uitgedreven wordt naar de Heer Jezus. Omdat God plaats maakt voor zijn eigen werk. Zo worden we het werk van Christus deelachtig. Gemeente, ik haast me naar mijn tweede gedachte. Ik zie dat de tijd ook doorgaat. We moeten dan ook maar door. We gaan naar Levensbron. Onze tweede gedachte. Ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Opgewekt tot een nieuw leven. Toen de Heer Jezus opstond uit de dood, is hij opgestaan met een verheerlijk lichaam. Enerzijds was hij dezelfde, was er herkenning, tegelijk was hij niet dezelfde. Want we weten, als hij verscheen aan de Emmausgangers, toen hij verscheen aan Maria, toen hij verscheen aan de discipelkring, dat hun ogen geopend moesten worden. Daar kon een honingraat en het eten van vis geen doorslag in geven. Dat moest door de Heilige Geest gebeuren, de ogen geopend. Maar de Heer Jezus had een verheerlijk lichaam. Hij had dus aan de ene kant hetzelfde lichaam, aan de andere zijde een ander lichaam dat verheerlijk was. Kijk, en als de Heer Jezus nu ons eigendom geworden is, als we door genade hem mogen kennen, dan betekent het ook dat wij worden opgewekt tot een nieuw leven. En het leek me goed om daar opnieuw 1 Korinthe 15 bij te betrekken. Want dat grote wonder is er ook gebeurd in het leven van Paulus. Want wat zegt Paulus in vers 8? En ten laatste van allen is hij ook van mij als van een ontijdig geborene gezien. Dus niet alleen die andere getuigen hebben Christus gezien, ook Paulus heeft hem gezien. Wanneer? Ja, daar is nog niet zo heel lang geleden over gepreekt. Hier, vanaf deze plaats, toen hij op weg was naar Damascus. Dominee de Boer heeft er nog over gepreekt. Op de weg naar Damascus, toen ineens de hemel openging en Paulus werd neergeveld, op de grond terecht kwam. Toen zag hij Christus. En toen ik de stof van de week overdacht, toen werd ik er ook opnieuw bij bepaald dat Paulus toen 3 dagen en 3 nachten niet heeft gegeten, niet heeft gedronken en ook blind is geweest. 3 dagen, 3 nachten. Kijk, en net zoals Paulus 3 dagen, 3 nachten niet heeft gegeten, niet heeft gedronken, blind was, zo is Christus nu 3 dagen, 3 nachten in het graf geweest. En zoals Christus nu opstond, als het ware, met een verheerlijk lichaam, met een ander lichaam, niet onderhevig aan lijden en sterven, zo mocht Paulus nu met Christus na 3 dagen opstaan in een nieuw leven. En alles was ook nieuw geworden in het leven van Paulus. Ja, want wat zegt Paulus dan? En dat is een kenmerk, gemeente, van het nieuwe leven. Vers 9, ik ben de minste van de apostelen, die niet waardig ben een apostel genaamd te worden, omdat ik die gemeente Gods vervolgd heb. En dan gebruikt hij in vers 8, dat hebben we nog overgeslagen, nog een krachtiger woord. Hij is gezien door de Heer Jezus als een ontijdig geborene. Ja, in onze tijd zouden we kunnen zeggen een miskraam. Of een geaborteerde. Dat is eigenlijk het woord dat hier wordt gebruikt. Paulus buigt zo diep, zo diep, zo laag, dat hij zich vergelijkt met een kindje dat ontijdig, voortijdig geboren is of op een andere wijze uit de moederschoot tevoorschijn is gekomen. En hij noemt zichzelf in vers 9 de minste van de apostelen. Niet waard, niet waard om nog een apostel genoemd te worden. Gemeente, dat is een teken van het nieuwe leven. Als de catechismus hier spreekt over het opstaan met Christus in een nieuw leven, dan is dit een kenmerk van het nieuwe leven. Dat we laag buigen, dat we ons klein maken, dat we ons vernederen voor de Here. En als ik dan nog enkele kenmerken mag noemen van het nieuwe leven. Als Paulus daar op de grond ligt, op de weg naar Damascus, vlak voor de poort naar Damascus, wat zegt hij dan? Dan zegt hij het: wie bent u, Heere? Wie bent u? En Paulus had veel van de Heere geleerd, maar hij was alles kwijt. Wie bent u, Heere? Kijk, als de Heere Jezus zijn leven in ons begint en wij mogen opstaan in een nieuw leven, dan wordt ook hier iets van gekend. Wie bent u, Heere? Wie bent u toch? Ik heb heel veel van u gehoord. Ik heb jaren in de Bethelkerk gezeten. Ik heb preken geluisterd, preken gelezen. Ik weet er heel veel van. Maar Heere, wie bent u eigenlijk? Wie bent u echt? Dan wordt er een verlangen geboren, zoals Paulus ook naar voren brengt in een andere brief, de Filippenzenbrief. Opdat ik hem kenne. En de kracht van zijn opstanding. En dan nog een laatste kenmerk van het nieuwe leven. Als de catechismus spreekt over het nieuwe leven. Paulus stelt nog een vraag op de weg naar Damascus. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? O, hij meende zo goed te weten wat hij allemaal moest doen. Hij meende zo goed te weten hoe de weg voor lag. Maar als Christus in zijn leven komt, nieuwe leven, dan zegt hij het: Heere, wat wilt u dat ik zal doen? Zeg het maar, Heere. Leer me maar naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Kenmerken, gemeente, van het nieuwe leven. Met Christus opstaan in een nieuw leven. Ja, door zijn kracht, zegt de Heidelberger. Dat gaat met kracht gepaard. Onwederstandelijk, niet te stuiten, onweerstaanbaar, door zijn kracht. Hij is de levensbron van dat nieuwe leven. En dan tot slot levenskracht, het laatste gedeelte van zondag 17. Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand. Onze zalige opstanding. Pand. Ja, jonge mensen, dan moeten we niet denken aan een gebouw. Aan een oud pand of een monumentaal pand. Of een kraakpand. Nee, als het hier gaat om een pand, dan gaat het om een onderpand. Een soort borg. Het gebeurt niet zoveel meer, maar voorheen gebeurde het wel dat wanneer je incheckt in een hotel, dat degene die dan achter de balie zat vroeg om een paspoort. Dat paspoort kon dan tijdelijk worden ingenomen als een onderpand, een borg, dat er betaald zou worden. En als de rekening werd betaald, werd ook het paspoort teruggegeven. Onderpand, borg. Wel, zo zegt de Heidelberger, de opstanding van Christus is voor Gods kerk een zeker pand, borg, onderpand van onze zalige opstanding. Dus zo zeker als Christus is opgestaan, zal ook Gods kerk opstaan. Eenmaal ter eeuwige zaligheid. Kijk, en dat gaat Paulus dan in 1 Korinthe 15 nog onderbouwen. En Paulus gaat in 1 Korinthe 15 ook zeggen wat er allemaal op het spel staat als we daarin niet geloven, gemeente. En laten we dan in onze derde gedachte het hoofdstuk er maar weer bij nemen uit de brief aan Korinthe. Vers 12. Hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? Hoe kan dat nu, zegt Paulus, dat dat beweerd wordt, dat dat gezegd wordt, dat dat beleden wordt, dat er geen opstanding der doden is? Wel, als dat dan gesteld wordt, als dat dan gezegd wordt, wat zijn dan de consequenties? Wel, zo zegt Paulus in vers 13, als er geen opstanding uit de dood is, geen fysieke opstanding, geen lichamelijke opstanding, dan is Christus ook niet opgewekt. Dan kunnen dus al die verklaringen van die 500 mannen, van Jacobus, van Petrus, van Paulus zelf, die zouden met eerbied gesproken allemaal in de papierversnipperaar kunnen. Dan is Christus niet opgewekt. Ondanks al die getuigenverklaringen, die kunnen zo weg. Als er geen opstanding uit de dood is, is Christus ook niet opgewekt. Maar dat heeft wel meer consequenties, want als Christus niet opgewekt is, vers 14, indien Christus niet is opgewekt, zo is dan ook onze prediking ijdel. Gemeente, dan kan deze prachtige kanselbijbel dicht. Die kan op Marktplaats, die kan naar een of andere bijbelverzamelaar toe, die dient hier geen enkel doel meer. De Bethelkerk kan dicht, prachtig gebouw, maar ze kan worden verkocht. Kan bestemd worden als een mooie bibliotheek of woonruimte wellicht voor appartementen. Als Christus niet is opgewekt, kunnen we de zaak hier sluiten. Kan ik weer terug naar mijn oude werk, jonge mensen? Hoef ik hier niet meer te werken? Hoef ik ook niet in een andere gemeente te prediken? Nee, want Paulus zegt het heel sterk hier in dit gedeelte. Als Christus niet is opgewekt, is onze prediking ijdel. Zinloos, te vergeefs. En ijdel is ook uw geloof. Alles wat we dan belijden, gemeente, alles wat we dan geloven, het is allemaal lucht. En dan gaat Paulus verder. Als Christus niet is opgewekt, zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods. Dan sta ik hier vanmiddag te liegen voor u. Dan sta ik u vanmiddag voor te liegen en te bedriegen. Met één groot masker op de kansel. Dan ben ik met Paulus en de andere apostelen en discipelen. En de andere getuigen een valse getuige. Want wij prediken vanmiddag de opstanding van Christus. En dan gaat Paulus verder in vers 16, indien de doden niet opgewekt worden, zo is Christus niet opgewekt. Indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof te vergeefs, zo zijt gij nog in uw zonden. Als de Heer Jezus niet is opgestaan, sterven wij allemaal in onze zonden. En dat zegt de Heer Jezus dan ook in Johannes 8, op twee verschillende plaatsen in dat hoofdstuk. Zo zult ge sterven in uw zonden. Is er geen vergeving mogelijk? Is er geen kwijtschelding mogelijk? Dat is een consequentie. En zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Ja. Al die getuigenissen die wij op sterfbedden hebben gehoord. Al die rijke teksten hier op de grafstenen van Sliedrecht. Als Christus niet zou zijn opgestaan, zijn ook zij verloren die in hem zijn ontslapen. Voelt u, gemeente, wat er allemaal op het spel staat? Ik zet bewust vanmiddag de zaak op scherp, hoor. Doe ik bewust. En indien we alleen in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Dus zoals we alleen voor dit tijdelijke leven op de Heer Jezus hopen. Maar niet voor het leven hierna. Zijn we een stelletje stakkers met elkaar. Vanmorgen was ik in Nieuwpoort. Gepreekt. Kom de kerk uit. Er rijdt een camper over de straat. Wielrenners, motorrijders. Terrasjes zaten vol. Hier ook op de kerkbuurt. Gemeente, als Christus niet is opgestaan, kunnen we met elkaar zometeen veel beter een terrasje pakken. En nu zitten we hier. In een kerk. Warm. 3 kwartier preek. Het is allemaal zinloos. Allemaal nutteloos. Allemaal lucht. Als we niet geloven in de opstanding van Christus. Als we dat niet geloven, gemeente, kunnen we echt op zondag beter wat anders gaan doen. Want dan is alles te vergeefs. Zijn we de ellendigste van alle mensen op deze wereld. Maar. Gode zij dank. Vers 20. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden. Hij is opgewekt. En laten theologen en andere geleerden maar zeggen dat we niet moeten geloven in een fysieke opstanding, maar dat we het allemaal maar geestelijk moeten opvatten. Op grond van Gods eigen woord zeggen we ook vanmiddag, 15 juni 2025, Christus is opgestaan uit de dood. Hij leeft. En dan komt nog een keer dat prachtige woord, wat we ook maandagochtend hebben belicht. Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. Nog één keer, gemeente? Mag het nog één keer? Die priester die met de eerste vrucht van het land de tempel binnengaat, omhoog houdt. In die eerste vrucht was de hele oogst begrepen. Zo is Christus nu de eersteling van hen die ontslapen zijn. En net zo zeker dat die eersteling boven is. Net zo zeker dat het hoofd boven is. Zal ook het lichaam boven komen. Zoals ook een drenkeling boven komt wanneer het hoofd boven is. Net zo zeker dat Christus op dit moment is aan de rechterhand van de Vader. Zullen al Gods kinderen eenmaal in de eeuwige gelukzaligheid mogen zitten op tronen om met hem te regeren. Geliefde gemeente, ik hoop en ik bid dat de Bijbelse boodschap van vanmiddag hiertoe mag leiden dat we voor het eerst of opnieuw hoop mogen krijgen, hebben en houden. Dat er na dit leven een beter leven bereid is voor al diegenen die de Heer Jezus hebben liefgekregen. Ja, het tegendeel is ook waar. Het tegendeel is ook waar. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Maar dat we door genade toch iets mogen zien van de troost die is weggelegd in deze zondagsafdeling in 1 Korinthe 15. En nog niet zo heel lang geleden is hier gepreekt over de oude Jacob. En mag ik vanmiddag met hem besluiten. Daar staat de oude Jacob. In de wetenschap dat zoon Jozef niet meer leeft. En voor zijn besef zal hij misschien ook wel nooit meer oog in oog staan met Jozef. Maar dan, op die ene dag, stofwolken, daar aan de horizon. Er komen wagens aan uit Egypteland. Er stappen mannen af en die gaan in gesprek met de oude Jacob. En die delen hem mee dat Jozef leeft. En eerst kan hij het niet geloven. Zijn hart bezwijkt in hem. Hij kan het niet geloven. Maar toch als hij dan ziet op de wagens die Jozef gestuurd heeft. Als hij hoort de woorden die gesproken worden door de knechten die Jozef gezonden heeft. Dan wordt zijn hart weer levend. En dan zegt hij het. Ik zal gaan en hem zien. Want Jozef leeft. De meerdere Jozef leeft. En de Heere geven dat we voor het eerst, maar ook opnieuw, mogen belijden vanmiddag. En mogen geloven en mogen horen uit Gods mond: ik leef en gij zult leven. Amen.